Super tof dat je weer luistert naar de Happy Horse Podcast. Dat jij vandaag weer de tijd hebt genomen om niet alleen voor jezelf, maar juist ook voor je paard weer nieuwe inzichten, kennis, tips en allerlei informatie tot je wilt nemen. En dat alles voor een blij en gezond paard. En ook deze aflevering is niet zomaar een normale, maar een speciale. Want ik vind het heel erg leuk om zelf te podcasten. Maar geloof vooral in het feit dat we samen veel sterker staan en samen ook veel verder komen. Dus vandaag is er weer een speciale gast, namelijk niemand minder dan Rianne Dekker. En Rianne is oprichter en eigenaar van het kennisplatform Horse in Mind, waar je allerlei informatie vindt over jou en je paard. Maar niet zomaar allerlei informatie natuurlijk, maar daar gaan we het zo meteen even over hebben. En ze heeft twee knappe paarden, Mon Amour en Glitter. Hallo Rianne, superleuk dat je er bent.
Hi, ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, om je eerst een beetje beter te leren kennen, want ik ken Horse in Mind wel, maar ik ken jou eigenlijk ook nog niet zo goed. En voor de mensen die jou nog nooit hebben gezien, gesproken, gehoord, heb ik een kleine quiz. Je zei net al dat je de vorige podcast ook had geluisterd. Dus, of tenminste een podcast eerder. Dus je weet wat hier gaat komen, hè?
als dat inderdaad hetzelfde is, ja, dan weet ik inderdaad wat er komt.
Nou, daar komt die. Ben je er klaar voor?
Ja hoor, kom maar.
Oké. Ga je voor een pony of een paard?
Nou ja, pony is tot 1,57 meter en dat vind ik eigenlijk wel groot zat, dus dan pony.
Oké. Grondwerken of rijden?
Grondwerk.
Ben je een toetjesmens of ga je voor het hoofdgerecht?
Oh, dan ga ik voor hoofdgerecht. Ik heb helemaal niet zo vaak toetjes. Maar dan de keren dat we toetjes eten, dan is het ook een heel lekker toetje. Okay. Maar ik heb zeker niet altijd toetjes.
Ben je een dromer of een doener?
Jeetje. Ja, ik hoorde die vraag natuurlijk ook in de podcast die ik dan zojuist geluisterd heb.
Yeah.
Ik kan wel, ik ben heel erg goed in dromen of vooral in ideeën bedenken. Maar ik denk ook gelijk over de uitvoering en hoe ik dat dan allemaal voor elkaar moet krijgen en wat ik daarvoor moet doen en voor moet laten.
Ja.
Het vervolgens doen komt wel eens een beetje in de knel met planning en structuur. Dus dan denk ik dat ik toch voor die eerste moet kiezen.
Een dromer.
Ja.
Ja, nou, genoteerd. Heb je liever de winter of de zomer?
Dan ga ik voor. Ik ben eigenlijk een herfstmens. Mag dat ook? Ja. Ik vind
het een dilemma, maar.
Ja, ik ga niet echt heel lekker op hitte.
Nee.
Maar ik heb het ook snel koud. Maar goed, op kou kun je je best nog wel goed kleden.
Ja.
Dus dan zou ik eerder voor winter gaan als het alternatief 30 graden is. Maar herfst is eigenlijk, vind ik eigenlijk ideaal.
Ja, nou ja, als dan een zomer zoals deze is, denk ik ook nog wel te doen, hè?
Dit is heel goed te doen, ja. Ja. Zoals vandaag, ik kom vanmorgen gewoon in mijn polootje naar buiten.
Ja.
Jas had ik al heel gauw uitgedaan en weggelegd. Ja. Prima.
Ja. Je gaat het liefste op vakantie naar?
Naar Portugal.
Oké.
Ja, ik Mon Amour, een van mijn paarden is een Lusitano en ik ben er al een aantal keer geweest. Ja, vind ik echt wel een heel tof land. Ja, maar ik ben niet echt iemand die heel veel waarde hecht aan op vakantie naar een ander land. Maar als ik iets moet kiezen, dan Portugal.
Oké. En de laatste, Mon Amour of Glitter?
Oh ja, nee, dat kan echt niet. Nee, ja, jawel. Ja, het kan eigenlijk wel. Want dan, het klinkt heel lullig, maar dan kies ik Mon Amour. Sta me toe om daar gelijk wat uitleg over te geven. Ja, ja, Mon Amour heb ik echt heel bewust uitgekozen. Mijn eerste paard, Kasindi, kwam op mijn pad en mocht ik hebben omdat er eigenlijk niks mee aan te vangen was. Die is inmiddels al een aantal jaar geleden overleden, in 2018. Glitter kwam ook op mijn pad. Was ook gewoon een, ja, die heb ik soort van moeten redden of zo. Die was heel dik en bloedbevangen en verwaarloosd. En ben ik echt ontzettend gek op. Het is echt een fantastische Shetlander. Ik hou helemaal niet van Shetlanders, maar zij is echt anders. Maar zij heeft twee verzorgsters. En ik heb wel, ik zeg heel vaak, als wij straks een plek hebben ergens anders, bijvoorbeeld op de Veluwe, met paarden aan huis, dan verhuis ik haar niet mee, omdat haar verzorgsters dan kunnen blijven komen, waar zij veel meer aan heeft dan aan mij. Dus uit liefde laat ik haar dan daar. Maar dat zou ik met Mon Amour nooit doen, omdat ik haar... Zij is het enige paard wat ik echt heel bewust heb uitgekozen en gekocht. Ook gewoon voor een normaal bedrag, in plaats van dat ik er gered heb, zeg maar.
Ja,
dat is met haar heb ik een heel andere band.
Ja, dus, oké. Okay. Ja, nou, mooie. Een vraag natuurlijk. Maar ik dacht, ik stel hem gewoon. Ik ben heel erg benieuwd natuurlijk naar de band die je met Mon Amour hebt. En ik denk ook de luisteraars. Maar ik ben ook wel even benieuwd. Ik las dat je van jongs af aan al anders was op de Meneesje. Schreef je zelf volgens mij op je website. Je reed bitloos en met een barebackpad. Maar je miste toch echt de harmonie die je tussen paard en mens kan hebben. Die miste je op de Meneesje. Hoe kwam het dat je toen al anders hierin was, denk je?
Ik denk dat dat gewoon in je zit, eigenlijk. Ik weet niet, dat is niet per se, denk ik, echt ergens ontstaan. Ik was wel... Ik las toen ook heel graag en ik las heel vaak de Amazone. Dat magazine had je toen nog. Dat bestaat al heel lang niet meer. Maar ik weet dat daar toen een keer een artikel in stond over Alexander Nevzorov. En dat is een Russische trainer die hoofdstelloos of bitloos traint. En daar een hele duidelijke mening over heeft. Inmiddels hoor je niks meer van hem, geloof ik. Maar dat inspireerde me toen heel erg. En ik had gewoon toen als manege meisje zeg maar bedacht van, nou ja, dan moet ik dat ook. En het begon zelfs nog eerder wel met dat ik iets gelezen had over Monty Roberts en de join-up. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoe dat kwam. Misschien uit gewoon een leesboek, zeg maar, kinderboek.
Ja.
Of dat ook uit een magazine kwam. Ik heb daar uiteindelijk nooit dat mee gedaan. En achteraf gezien is dat ook niet mijn methode, om maar zo te zeggen. Maar Alexander Nevzorov, ja, die heeft ervoor gezorgd dat ik stiekem van mijn kleedgeld een bitloos hoofdstel had gekocht. en uiteindelijk wilde ik ook een barebackpad. En daarmee reed ik op een paard wat helemaal niet bekend stond als een makkelijk paard. Maar ik vond haar geweldig en ik wilde dat gewoon. En ik mocht dat van de manege.
Ja.
Dus daar heb ik heel veel geluk mee gehad en ben ik dat zo gaan doen. Maar toen zij op een gegeven moment ingeslapen werd vanwege een verbrijzeld kootbeentje, ben ik daar eigenlijk nooit meer geweest. Ik denk dat ik toen nog één keer naar de manege geweest ben, maar ik kwam daar niet meer voor de manegelessen. Ik kwam daar voor haar.
Ja.
En sindsdien heb ik verzorgpaarden gehad en later eigen paarden, waarmee ik al het andere geleerd heb, zeg maar.
Ja, cool. Hey, en je zei net al even kort, Cassini was je eerste paard, inmiddels ingeslapen, maar kon je met haar toen verder op de manier zoals je graag wilde, bitloos en met de barebackpad, of hoe ging dat?
Dat is wel grappig, want ik heb met haar eigenlijk heel weinig bitloos op mijn barebackpad gereden. Ik had na de manege een verzorgpaard, Wally heette die, Waldo. Met hem heb ik heel veel geleerd over horsemanship en samenwerking en luisteren naar het paard en motivatie en dat soort dingen. En die kennis kon ik heel goed meenemen toen ik Cassini eenmaal kreeg. Maar Cassini was op dat moment eigenlijk echt nog wel 10 levels te moeilijk voor me. Dus dat is echt wel een hele pittige weg geweest. Ook wel dat ik dacht van ja, moet ik dit wel zelf gaan doen? Moet ik het niet naar een trainer brengen? Maar ja, ergens weet je toch wel van ja, dit moet ik wel zelf doen. En dan met les. Ik heb een half jaar in Frankrijk gewoond ook. Op een fokkerij waar Parelli instructrice woont. Dus ik heb jarenlang Parelli gedaan eigenlijk toen. Maar zij, ik heb dus, wat ik al zei, met haar eigenlijk heel weinig bitloos en Repair Kwet gereden. Ik heb haar wel bitloos gereden en later toch weer een bit erbij gepakt. Omdat zij zo'n aversie had van druk op de neus. Want ze was een lostrekker. Jarenlang, eigenlijk haar hele leven is het dat geweest. Dus druk op de neus stond voor haar gewoon gelijk aan er tegenin.
Ja.
En met een met bit ja, was dat heel anders. Dus ik nu met Mon Amour zou ik er niet voor kiezen om haar met bit in te rijden. Omdat ik denk dat het ook prima zonder kan. Maar met Cassindi was het gevoel anders. En ik reed nooit met Barebreak Pet, omdat ze was een haflinger en ze had zoveel schwung in haar lijf, dat je gewoon niet kon blijven zitten. Ja. dus dat, nee, ik heb haar dus ook gewoon met zadel gereden. En ik reed daar dan wel weer altijd zonder neusriem, vanwege hetzelfde. Ze vond dat gewoon maar niet fijn, ding op de neus. En verder deden we veel grondwerk.
Oké, okay. En ja. kon je wel, wat je op de manege miste, kon je dat wel bij haar vinden of met haar?
Ja, ja absoluut. Ze dwong je echt tot luisteren en verdiepen en zachter worden. Want zij was dat niet toen ik haar kreeg. Zij had gewoon zoiets van, ja, als jij ook maar een vinger uitsteekt om iets verkeerd te doen, dan ben ik gewoon weg. Dan rukte ze zich los en rende ze naar de andere kant van de bak. Er was niks tussenin, er was niks subtiels aan. Maar als jij dat ook ging doen, als jij ook harder werd, of er een zwaarder bit in hing of wat dan ook. Want ik ben pas weer met bit gaan rijden toen ik merkte dat het toen bitloos geen probleem meer was. Dat klinkt echt heel tegenstrijdig, maar dat was een lang verhaal. Ja. Dat werkte niet. Als je harder werd, werd zij alleen nog maar harder. Dus ik moest terug naar de basis. Ik moest terug naar, oké, kan ik het je ook op een zachte manier uitleggen? Kan ik ook met minder druk werken? Kan ik je laten voelen dat ik ook met het rijden niet hard zal zijn? Dat je op mijn zit mag reageren? En ik had gelukkig echt een super fijne instructrice. Tessa Roos. Ik heb echt heel lang les van haar gehad. En met haar is het uiteindelijk gewoon zo'n fijn paard geworden in het rijden. Heel erg meewerkend. Vond het ook echt leuk om wat te doen. Er was echt nog op een gegeven moment zelden dat ze zich lostrok. En nou ja, daarvoor had ik dan weer grondwerkles van iemand anders. Dus ja, uiteindelijk was ze heel erg fijn. Uiteindelijk hebben we echt superveel geleerd samen. En ik heb een tatoeage van haar op mijn rug ook.
Oh, wow.
Ze zal altijd mijn eerste paard blijven. En ook altijd een paard waarvan ik superveel geleerd heb.
Ja.
En natuurlijk, als ik nu terugkijk, weet je, met wat ik dan nu weet en wat ik nu doe. Want dat is weer anders dan wat ik toen deed. Ja, als ik dat toen had geweten, misschien had ik het dan nog wel weer anders aangepakt.
Ja.
Maar goed.
Ja.
Dat neemt niet weg dat ik uiteindelijk wel echt een heel mooi resultaat, een hele mooie band met haar had.
Ja. Ja, ik denk dat we kunnen blijven leren in de paardenwereld. En het ontwikkelt zich ook continu natuurlijk.
Ja, ik hoor heel vaak van mensen die zeggen, ja, ik voel me echt zo schuldig dat ik dat toen gedaan heb. Of ik heb daar zo'n spijt van. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nooit heb. Simpelweg omdat ik me heel goed realiseer dat we continu blijven leren. Natuurlijk zijn er dingen waarvan ik erop terugkijk en denk, heb ik dat echt gedaan? Maar tegelijkertijd weet ik ook dat ik heb haar niet getraumatiseerd. Ik heb haar niet mishandeld. Ik ben blijven leren en ik heb altijd gedaan waarvan ik op dat moment dacht dat het het beste voor haar was.
Ja.
En ik gun dat iedereen om op die manier gewoon naar je eigen leerproces te kijken.
En mag ik vragen hoe oud je toen was?
Toen ik haar kreeg was ik 17.
Oké. Want dat vraag ik even omdat ik hoor eigenlijk al heel op. Ik weet natuurlijk niet hoeveel jaar heb je haar gehad?
Ze was 9 toen ik haar kreeg en ze was 15 toen ik haar moest laten inslapen, bijna 16.
Oké.
Okay. Dus ja, 6, 7 jaar gehad.
Oké. Okay. Waarom ik dat vraag is omdat ik eigenlijk al heel veel mooie dingen hoor. Ze dwong je echt tot luisteren, verdiepen en zachter worden, zei je.
Ja.
En als je harder werd, dan ja, reageerde zij daar direct op. Ze koppelde dat meteen terug naar je. Maar op zo'n leeftijd, op 17 jaar, al zo openstaan voor wat je paard te vertellen heeft. En wat hij eigenlijk te vertellen heeft over jou, dat is best wel, tenminste dat geloof ik heel erg, dat je paard altijd laat weten wat hij bij jou terugziet en wat hij, waar hij beter mee zou kunnen omgaan bij jou, zeg maar. Hoe kwam je daar zo achter? Hoe leerde je dat? Een moeilijke vraag misschien, maar...
Ja, weet je, ik was toen nog niet zo heel erg bezig met persoonlijke ontwikkeling of zo. Dat is eigenlijk in de jaren daarna wel gekomen. Dat is even goed vroeg, want dat was ook 19, 20. Maar als ik daarop op terugkijk, dan denk ik wel dat dat ook heel veel te maken had met hoe ik in mijn vel zat, denk ik. En hoe ik... me opstelde naar de buitenwereld of zo.
Yeah.
Het is moeilijk om daar nu over na te denken en gelijk de woorden te vinden, hoor.
Yeah,
maar ik weet niet of je daarin gelooft of dat je daar iets mee hebt, maar ik heb toen ook al regelmatig een readings laten doen met haar. En dat ik vroeg eigenlijk van ja. Het is zo niet subtiel, zeg maar. Je rupt je gewoon los, weet je. Kun je niet wat kleinere signalen geven? En dat ik heel duidelijk terugkreeg van ja, dag, ik ben al subtiel. Ga jij maar beter leren luisteren. En daarvan wist ik ook, oké, dat is heel erg Cassini.
Yeah.
Ja, ik weet niet. Ik droomde gewoon al vanaf heel vroeg van echt die samenwerking en... En harmonie met het paard. En dat het heel bijzonder is dat een dier van 500 kilo met je samen wil werken. Of iets met jou wil doen überhaupt. Yeah. En dat wilde zij heel lang niet. Maar ja goed, ik had zo onwijs die drive om dat wel te creëren. Dat ik daarin niet opgaf. En dat ik gewoon naar mogelijkheden ben gaan zoeken. Ja. Yeah. En ik denk dat er uiteindelijk... Misschien wel het een en ander parallel heeft gelopen aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Maar natuurlijk ook gewoon wat je leert in horsemanship, zeg maar. In omgang met paarden en training met paarden. Ja.
Ja. Oké.
Heel moeilijk te verwoorden.
Ja, snap ik. Het is ook even flashback in de tijd natuurlijk. En iets wat misschien wel gedeeltelijk onbewust gebeurt.
Ja, en scheid hebben aan stalgenootjes, om het maar even zo te zeggen, scheid hebben aan stalgenootjes die er wat van vinden.
Ja.
Of die denken dat je rare dingen aan het doen bent, of dat je het paard te lang al naar de slager had moeten brengen, of nou, dat geduld zou ik nooit kunnen hebben.
Nee.
Ja, ik ben heel erg blij dat ik daar redelijk immuun voor was.
Ja. Ja.
Heel blij.
Ja. En je hebt het over dat je erachter kwam wat de samenwerking voor jou in een paard betekent. En de harmonie tussen jou en je paard. En hoe je kan samenwerken met een paard. Wat betekent de samenwerking voor jou nu met, noem even Mon Amour, want Glitter, je zei net al, die heeft dus verzorgers onder andere.
Ja.
Wat betekent de samenwerking nu voor jou met Mon Amour?
Dat is toch weer... Het is deels hetzelfde en deels heel anders. Want ik ben het afgelopen jaar ben ik me... Of anderhalf jaar of zo ben ik me heel erg gaan verdiepen in keuzevrijheid, in klikkertraining, in force free trainen. Omdat ik merkte aan Mon Amour... Ik heb Mon Amour al vanaf dat ze 2 is. Toen ze anderhalf was, heb ik haar voor het eerst gezien in Portugal. En toen ze 2,5 was, is ze naar Nederland gekomen. Dus ik heb haar alles zelf geleerd. Van voetjes geven tot en met, nou ja, wat we nu doen. Wat nog steeds niet heel erg veel is, maar toch. en ik merkte dat ik ik wilde haar natuurlijk gewoon opleren zoals ik altijd gedaan heb. Maar dan lichter en beter. Natuurlijk met de kennis van nu. Maar ik merkte toch dat ze, ondanks dat ik dacht dat ik duidelijk was, dat ik licht was, dat ik haar geen moeilijke dingen vroeg, merkte ik dat ze het gewoon stom vond om mee te komen naar de bak.
Ja,
ja, en wat is er stommer dan dat je paard niet mee wil?
Ja.
Dat je paard zegt, ja, ik weet niet wat je van plan bent, maar ik heb er bij voorbaat al geen zin in.
Ja.
En dat wilde ik echt anders. Dus ik ben lessen gaan nemen van Janneke Koekhoven. En hen heb ik nog steeds. En ik merk nog steeds dat ik best wel een beetje in de zoekende fase ben. Zo van, oké, maar ja, wat doe ik nu wel en wat doe ik niet? Dus als we bijvoorbeeld gaan wandelen buiten, ja, dan kan ik echt nog niet helemaal drukvrij of wat dan ook. Maar nou heb ik het geluk dat Mondermoer buiten wandelen echt fantastisch vindt. Dus er is... maar goed, ik moet er wel regelmatig uit het gras houden bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ik zit ook te denken, van, ja, hoe ga ik dat inrijden dan bijvoorbeeld doen? Want ze is nu 5, 5,5 en ze moet afvallen. En omdat ze buiten dus zo fantastisch vindt, denk ik dat buitenritjes daar onwijs goed bij kunnen helpen. Veel meer dan een wandeling. Maar ja, hoe ga ik dat dan doen? En ga ik dat dan helemaal op klikkertraining doen? Of pak ik er een stukje horsemanship bij? En dat zijn gewoon, dat is voor ieder zijn eigen keus en voor ieder zijn eigen weg, denk ik. Maar ik ben daar nog steeds gewoon een beetje zoekende in.
Ja.
Maar ik merk wel gewoon dat de samenwerking met Mon Amour nu, want daar vroeg je naar natuurlijk, dat die echt een stuk beter is. Zij komt nu hinnekend naar me toe en indraf. En we doen, als we grondwerk doen, is het eigenlijk altijd zonder halster. Ze vindt alles fantastisch. Als ik haar maar duidelijk uitleg wat de bedoeling is en dat ze er kriebels of wat lekkers mee kan verdienen.
Ja.
Terwijl ik gebruik hooibrokjes, weet je. Dus dat is ook niet echt heel lekker.
Nee.
Maar ze vindt het gewoon fantastisch dat ze keuzevrijheid heeft en dat we echt samen iets doen.
Ja.
En ja, weet je, dat er... nou ja, goed, dat we daarin nog een beetje zoekende zijn in het hoe en wat en het rijden en dat soort dingen. Ja, goed, dat is... Dat komt wel goed, daar ben ik van overtuigd.
Ja.
Daar ben ik van overtuigd.
En je noemde net dat, wat is er stommer dan dat je paard al geen zin heeft om met je te werken? Nou, dat is natuurlijk, ik zei al, dat er is eigenlijk niks stommer. Maar vond je dat ook moeilijk? Want wat ik veel zie en lees en hoor is dat... vaak zeggen mensen dan van, oh ja, ze heeft geen zin. Of een beetje... Als grap, weet je wel. Oh, van, ze lachen er een beetje overheen. Terwijl eigenlijk... als je diep van binnen raakt het mensen best wel. Van, dat grote gevoelsdier die je al zo erg kan raken... eigenlijk niet met je mee wil. En eigenlijk niet leuk vindt wat jullie doen. Ja, heb je dat ook ervaren? Of,
ja, dat met Mon Amour... daarvan dacht ik nog van... Oh, ze heeft haar dag gewoon niet. Pas later dacht ik van... Oh, wacht. Dit is wel echt zo'n verschil met hoe ik het eerst deed. Nu komt ze zo blij naar me toe. Ik denk dat het toch wel ook een beetje aan andere dingen lag dan haar dag niet hebben. Dus op het moment zelf had ik daar dan minder last van, denk ik. Maar ik deed wel altijd mijn best om het dan toch leuk te maken of wat dan ook. Maar ik moet ook even terugdenken aan het moment met dat eerste verzorgpaard, met Wally. Dat hij had een beetje artrose en hij was 21. En hij vond het ook al, soms wel een beetje moeilijk, wat ik van hem vroeg. En hij had een periode dat hij dus wegliep in de wei. En toen was ik, voelde dat als iets heel persoonlijks. Of dat ik dacht dat het echt heel slecht met hem ging, dat hij daarom wegliep.
Ja.
Ja, ik heb echt huilend in de wei gezeten daar.
Ja.
Toen was ik 16.
Ja.
Dus dat was ook natuurlijk ook weer... Ja, misschien dat dat ook gewoon even anders is. Maar ja, stel dat Mon Amour nu ineens regelmatig nee zou zeggen. Ja, dan zou ik me echt wel achter de oren krabben. Maar ja, oké. Maar wat heb ik dan fout gedaan?
Ja, ja, ja.
Wat moet ik anders doen? Ja.
En... we hebben het nu over keusvrijheid, klikkeren, force free, hoe ga je beleren? Als je Happy Horse Academy kende je nog niet heel erg, toch? Ik weet niet of
nee, nog niet zo. Nee.
Ja, ik vind het altijd super interessant om dan te gaan kijken wat gaat er om in jou en hoe is jouw mindset en hoe reageert je paard daarop. Zie je daarin ook bij Mon Amour gelijkenissen dat als jij bijvoorbeeld je dag niet hebt of juist wel een hele goede dag of gewoon tijdens je humeur, zeg maar, of je mindset gedurende de dag. Hoe reageert Mon Amour daarop bij jou?
Nou, ja, Mon Amour is eigenlijk altijd een blij ei.
Okay.
Mon Amour heeft altijd zin om wat te doen.
Okay.
Maar als ik beweging wil bijvoorbeeld, spelen of wat dan ook, ja, dan moet ik zelf ook echt wel iets hoger in mijn energie gaan zitten. En zelf ook echt enthousiast zijn, zeg maar. Ja. Als ik alleen maar verwacht dat ze gewoon van de ene naar de andere kant rent om daar de brokje op te halen. Dat gaat het hem niet doen. Ik moet er wel echt met hart en ziel in zitten, zeg maar. Ja. Terwijl zij best wel graag beweegt. Want als ik, zoals gisteren, was ik dan gewoon heen en weer aan het rennen in de wei. En zij aan de andere kant op de track. En elke keer als ze stilstonden, kreeg ze gras. Ja. Maar ja, ik vond het superleuk, want ze galoppeerde echt keihard met me mee.
Ja.
En dan is de energie gewoon anders. Ja. Terwijl, stel dat ik alleen maar wil zorgen dat zij zoveel mogelijk beweegt. Terwijl ik minder doe.
Ja.
Want zij moet bewegen, want ze moet afvallen. Ja, dan krijg ik echt wel een chagrijnig hoofd.
Ja. Ja,
dus dat heeft, voor mijn gevoel heeft dat meer te maken met mijn energie. Dan hoe ik me voel. Sowieso ben ik niet echt iemand die toch per se iets wil doen als ik mijn dag niet heb.
Ja.
Want dan heb ik gewoon zelf geen zin eigenlijk om wat te doen. Dus dan ga ik haar daar ook niet mee lastig vallen, omdat ik het idee heb dat het moet vandaag of zo.
Nee.
Okay. Ja, en ik denk dat zij sowieso ze is sowieso wel een vrij zelfstandig paard.
Okay.
Dus ze gaat gewoon, ja, dan gaat ze gewoon haar eigen ding doen.
Ja.
En daar ben ik wel blij mee.
Ja, ja. Mooi. Laten we even naar Horse in Mind gaan, want vertel, wat is Horse in Mind voor de mensen die het niet kennen? En hoe ben je er zo mee begonnen? Hoe is dat geboren?
Ja, Horse in Mind heb ik opgericht ben ik mee begonnen eind 2014. Toen ben ik er stiekem aan gaan werken en begin 2015 was het online. En dat was toen nog echt een kennisplatform over natural horsemanship. Ik had blogs over horsemanship. Stond een horsemanship instructeurslijst op. Die staat er nog steeds op. En wordt ook nog steeds heel erg veel gebruikt. Toen heeft het op een gegeven moment weer een tijdje stilgelegen. Of een paar keer stilgelegen. Omdat ik gewoon met andere dingen bezig was. En in juli 2019 ben ik de paardenpodcast begonnen. En dat was ook het moment dat ik dat ik Horse in Mind weer oppakte. Want ja, die podcast, die moest ik natuurlijk, weet je, die wilde ik natuurlijk ook daar kwijt. En toen ben ik dat langzaam weer op gaan pakken. Maar wel veel breder dan horsemanship alleen. Dus het was niet alleen horsemanship. Het ging ook over bijvoorbeeld klikkertraining en keuzevrijheid. Maar ook over huisvesting, voeding, hoeven. Het hele management eigenlijk van paarden. Omdat het allemaal zo belangrijk is.
Ja.
Kijk, toen ik Horse in Mind oprichtte, was ik vooral bezig met het trainingstukje. Ja, ik vond het belangrijk dat de hoeven goed waren en dat voeding goed was en dat ze buiten stond met vriendjes. Maar toen wist ik nog niet zo goed wat voor enorm effect die dingen eigenlijk kunnen hebben en hoe dat ook beide kanten op, positief en negatief. En als je dat eenmaal doorhebt, toen kon ik niet meer alleen nog maar over horsemanship schrijven.
Okay.
Toen wilde ik het echt breder trekken. Ja.
Yeah.
Ook door mijn achtergrond als revalidatietrainer. Want in de tussentijd heb ik dus die opleiding ook nog gedaan. En dan leer je heel goed wat het effect daar allemaal van is. Revalidatietrainen gaat gewoon niet alleen over trainen.
Nee.
Dus ook hoefbeenbalans en ook optimale voeding en het gebit en hoe ze gehuisvest staan, stressmanagement, alles eigenlijk dat erbij komt kijken.
Ja. En in hoeverre, je noemt een aantal dingen die daarvoor belangrijk zijn. Ik hoor vooral veel eigenlijk fysieke gezondheid. Ja, hoe denk je dat die mentale gezondheid hierin, of mentaal gezond hierin meespeelt?
Ja, nou, ik denk eigenlijk dat dat al die factoren, of de meeste factoren, zowel fysiek als mentaal zijn. Dus bijvoorbeeld het zoveel mogelijk buiten staan met vriendjes. Daar zit natuurlijk een groot mentaal aspect aan.
Ja.
Stressmanagement is natuurlijk ook gewoon een heel belangrijke. Want je kan alles nog zo goed doen. Maar als je paard in een kudde staat waar hij gewoon niet op zijn plek is. Of er is een paard wat altijd achter hem aan zit. Nou ja, wat voor reden dan ook. Dan ga je hem ook fysiek gewoon niet optimaal krijgen. Het kan gewoon niet. Nee. Dus ja, dat mentale stuk, dus ook in de training, je kan nog zo goed weten hoe die fysiek zijn lijf moet gebruiken, maar als je paard de training stom vindt of stressvol vindt, dan laat je echt heel veel kansen liggen.
Oké, dus om fysiek goed in balans en gezond te zijn, moet een paard misschien in eerste instantie wel mentaal goed en fysiek in balans zijn?
Nou, ook dat niet. Okay. Ik denk, het is echt een wisselwerking. Het een kan echt niet zonder het ander.
Ja.
Dus je ziet ook dat paarden mentaal beter in balans zijn. Mentaal beter in hun vel zitten. Als je ze fysiek helpt.
Ja.
Dus voeding bijvoorbeeld heeft heel veel invloed op hoe je je voelt. Dat is met mensen zo, maar dat is dus met paarden ook zo. Dat hangt er heel erg vanaf van wat je erin stopt.
Ja.
Maar ook als je met de juiste training ervoor kan zorgen dat ze lekkerder in hun lijf zitten, letterlijk lekker in je vel zitten, dan heeft dat ook mentaal absoluut zijn uitwerking.
Ja. Ja. Oké, nou ja, wat je net al zei, ook bij mensen is dat zo goede voeding, maar ook bewegen is natuurlijk bekend dat dat goed is voor onze rust in ons hoofd. Gezondheid, dus waarom niet bij paarden inderdaad? En hoe, je noemde net al wat dingen die bij Horse & Mind te vinden zijn, maar kan je wat dingen noemen die voor jou, die jou heel erg hebben geholpen, misschien ook wel door het platform Horse & Mind met Mon Amour bijvoorbeeld?
Ja, weet je, in die zin leer je natuurlijk continu bij. Dus heb je dingen met Mon Amour waarvan ik nu denk, oh, dat had ik eigenlijk liever niet... Niet gedaan. Voeding en huisvesting zijn wel twee hele grote topics geweest.
Okay.
Omdat Cassindy bijvoorbeeld had echt een schurfthekel aan op stal staan. Die werd echt link. Die vond het echt verschrikkelijk. En toen heb ik haar ook beloofd, je hoeft nooit meer op stal te staan, weet je. In ieder geval niet als permanente huisvesting, zeg maar. Niet altijd 's nachts op stal. Dat je een keertje naar een clinic gaat waar ze 's nachts op stal staan. Ja, dat is geen punt. En dan, weet je, met voldoende ruwvoer is ze gewoon happy. Maar ik heb haar nooit meer op een stal gehad waar ze deels op stal moest. Daarvan merkte ik echt heel duidelijk wat het effect daarvan was. Maar ook het effect van een kudde. Toen ik haar wel buiten had staan, maar ze stond in de uppie, dan hinnikte ze als ze me aan zag komen. En dat is op dat moment denk je, oh wat leuk, weet je, mijn paard hinnikt. Ja, nu weet ik dat dat gewoon was omdat ze niks beters te doen had. Ik ben de enige verrijking.
Ja.
Dus ik, toen was ik heel blij dat ze op een gegeven moment in een kudde stond en dan keek ze wel op. Misschien kwam ze een keer een kriebel halen, maar verder vond ze het eigenlijk niet zo heel belangrijk dat ik er was. Dat heb ik liever tegenwoordig. Ja. En nu heb ik het geluk met Mon Amour, die het allemaal zo fantastisch vindt, dat ondanks dat ze buiten en in een kudde staat, dat ze naar me toe komt.
Ja,
dan is het een complimentje, zeg maar.
Ja.
Dus dat is wel echt een heel belangrijke. Voeding heb ik heel veel van geleerd, omdat Cassindy uiteindelijk overleden is aan darmproblemen. Ze heeft een flinke bloedworminfectie gehad. Dat heel veel littekenweefsel heeft achtergelaten, waardoor ze door de jaren heen uiteindelijk gewoon verminderde peristaltiek had. Voeding minder goed kon opnemen. Sneller last had van haar buik. En haar lijf ook gewoon anders ging gebruiken. En op een gegeven moment stopte haar lijf er gewoon langzaam mee. En dat was het moment dat ik er moest laten inslapen. Maar ja, daardoor word je natuurlijk wel gewoon heel erg bewust van, ja, wat stop ik eigenlijk in mijn paard?
Ja.
En ik stond op stal met iemand die er verschrikkelijk veel van weet, van voeding. Dus ja, dan leer je natuurlijk nog meer bij en daar ben ik heel blij om.
Ja.
Dat. En dan nog wat ik niet per se door Cassindy of Monnemoer heb geleerd, maar gewoon omdat ik het zelf interessant vond, ja, was hoeven. Ik heb ook nog gewoon een paar jaar als bekapper gewerkt. Bijna fulltime. Dus ja, hoeven en hoefbeenbalans vind ik een ontzettend fascinerend topic. En ik weet hoe enorm groot dat het effect daarvan is.
Ja.
Dus ja, weer geen eenduidig antwoord. Er is één ding wat ik echt heb meegenomen. Maar ja, dat is ook zo lastig, omdat het allemaal zo verbonden is met elkaar.
Ja. Nou, wat ik heel leuk vind om te horen is dat jij heel erg huisvesting, voeding en hoeven, dat je daar, of ja, grootste interesse, nou ja, wat je net noemde, dat even topics zijn die toch wel heel belangrijk geweest zijn gedurende de paardencarrière, zeg maar. Ja. Terwijl ik me juist heel erg interesseer van, oké, hoe is de eigenaar, hoe voelt hij zich, wat straalt hij uit? Wat zijn zijn overtuigingen? En dat soort gedachtes, energieën. En hoe reageert je paard erop? Dus, maar wat je net ook al noemde, eigenlijk is het beide een wisselwerking continu. Dus beide is super belangrijk. Het een kan niet zonder het ander eigenlijk. En niet optimaal. Ja.
En ik kan me wel vinden hoor, in wat je zegt. Ik moet zeggen dat ik zelf me er nooit super bewust van ben. Behalve dat ik gewoon niet iets ga doen als ik mijn dag niet heb. Simpelweg omdat ik er dan zelf geen zin in heb.
Ja.
Maar ik zie wel degelijk paarden. Ook toen ik natuurlijk revalideerde, zag ik niet veel. Eigenaren die bijvoorbeeld permanent overbezorgd zijn.
Ja.
Of altijd heel slecht in hun vel zitten. En dan toch, weet je, verwachten dat hun paard alles doet.
Ja.
Ja, je ziet gewoon dat veel paarden daar echt wel op reageren. En daar ook echt wel last van kunnen hebben. Kijk, je kan natuurlijk gewoon niet lekker in vel zitten. Of depressief zijn. Of een moeilijke tijd hebben. Maar ik vind het misschien gevaarlijk om zo te zeggen. Maar ik zie wel degelijk een verschil tussen de paarden waarvan dan niet per se, weet je, iets verwacht wordt of zo. Of waar echt doelen mee zijn. En paarden die gewoon, die dingen moeten blijven doen. Dus de paarden waar niks van verwacht wordt en de paarden waar wel veel van verwacht wordt. Ondanks dat eigenaar niet lekker in zijn vel zit.
Ja.
En juist de paarden van de permanent overbezorgde mensen hebben altijd iets.
Ja.
Gek genoeg.
Ja.
Ik kan niet zeggen van, nou ja, maar dan is het jouw schuld dat ze wat hebben. Want dat vind ik, dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Maar ik denk wel zeker dat er een link is ertussen.
Ja.
En ik kijk natuurlijk ook met argusogen naar Monnemoer. Omdat ik opgeleid ben als revalidatietrainer en ervaring heb met bepaalde problematiek. En al twee paarden heb moeten laten inslapen vanwege lichaamsproblemen. Over King hebben we het natuurlijk nog niet gehad, maar King heeft er natuurlijk ook nog tussenin gezeten.
Ja.
Dus ja, ik kijk ook met argusogen naar Monnemoer van, zal er niet wat zijn? En ja, ze heeft fysieke problemen op dit moment en daar ben ik mee aan het werk. En dat vind ik verlammend, want dan denk ik, ja, maar kan ik nu dan wel iets van haar vragen? Moet ik nu wel iets van haar vragen? Terwijl als ik het niet had gezien, als ik er niet zo bewust mee bezig was geweest, dan had ik misschien veel meer met haar gedaan. Wat mogelijk fysiek beter voor haar is.
Ja.
Dan had ik er misschien al op gezeten en hadden we al buitenritten gedaan. Waarvan ik weet dat het fysiek goed voor haar zal zijn.
Ja.
Dus ik vind dat heel erg een tweestrijd. Tussen doe ik dingen niet tot ze lekker in haar vel zit. Of ga ik gewoon dingen doen zodat ze wat beter in haar vel kan gaan zitten. Ja, weet je, er is niemand die daar antwoord op kan geven, behalve jezelf.
Ja, dat is denk ik ook een kwestie van trial and error.
Absoluut.
Kijken, hoe werkt dit en hoe werkt het niet?
Ja,
en,
ja.
Daarin is het denk ik wel heel belangrijk om inderdaad altijd bij jezelf na te gaan. Oké, hoe ver ga ik met die trial and error? Want ja, je kan natuurlijk ook. En hoe goed blijf ik naar mijn paard kijken, luisteren? Weet ik wat ik moet zien en wat ik niet moet zien?
Ja. En wat me daarin, ik moet ineens denken ook aan wat een vriendin wel eens gezegd heeft. Dat als je bijvoorbeeld in karma gelooft of zo, dan paarden komen dan niet voor niets op ons pad, zeg maar. Ja. Dus wij maken dingen niets voor niets mee. Maar je kan stellen dat ook voor paarden geldt. Dat paarden ook in die zin, nou, misschien geen bewuste keuze hebben, maar wel degelijk om een reden bij iemand komen of op een bepaalde plek komen om dingen te leren. Dan kom je alweer veel meer op spiritualiteit. maar ergens stemt dat ook wel weer gerust.
Yeah.
Dat ik denk, nou ja, weet je, het moet gewoon zo zijn en ik doe mijn best en ik probeer me in alle opzichten te blijven ontwikkelen.
Ja. Yeah.
En het komt wel goed.
Ja. Yeah. En om even een haakje te maken inderdaad naar King, want die hebben we nog helemaal niet genoemd. Dat is een paard wat je ook afgelopen jaar, vorig jaar, hebt laten inslapen, vertelde je.
Ja.
Als je het hebt over karma en over de lessen die King jou misschien, of het pad dat King jou misschien heeft laten zien. Hoe sta jij erin? Wat denk je dat... wat was King voor paard? En wat heeft King je geleerd?
Ik heb King in mei 2019... Ja, mei 2019 heb ik hem gekocht.
Okay.
Van een manege. Waar hij... er was al... zij hadden niet de mogelijkheden om hem te revalideren. Zowel qua geld als tijd, als kennis, zeg maar.
Ja.
En toen heb ik hem overgenomen om hem toch een kans te geven. Want ik dacht dat hij daadwerkelijk die kans had. Uiteindelijk, even fast forward naar 1,5 jaar later, bleek dat de fysieke issues toch te groot waren. En dat er ook geen zicht op verbetering was. Maar hij heeft wel nog 1,5 jaar gehad met... Eén, zeg maar, één eigenaar met volledige zorg in alle opzichten. Ja. Inclusief de liefde die daarbij hoort. En ik denk ook dat zo had moeten zijn, zeg maar. Dat ook goed is dat hij dat nog heeft kunnen ervaren. Tegelijkertijd zou ik het, als iemand hem had gehad en die had in mei 2019 al besloten van ja, maar dit... ik zie al dat er geen mogelijkheid is tot volledige revalidatie. Ik laat hem inslapen. Ja, dan heeft diegene ook groot gelijk gehad.
Ja.
Want het is... het is een soort van verlengen van lijden. Maar tegelijkertijd heb ik helemaal geen spijt van die 1,5 jaar. Het was een paard wat heel goed wist wat hij wel en niet wilde, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar hij deed wel altijd onwijs zijn best. Hij had echt een enorme will to please. Was echt een heel fijn paard qua hulpen. Ik heb van hem wel echt geleerd om te luisteren naar mijn gevoel. Dat ik op een gegeven moment dacht van oké, nu gaat het niet lekker met trainen. En ik heb het idee dat hij er meer baat bij heeft als ik gewoon nu stop met trainen. En niet in de sessie stop met trainen, maar überhaupt gewoon hem weer een tijdje rust geef. Gewoon alleen maar focussen op bijvoorbeeld behandeling of voeding. Ook in het type behandeling heb ik altijd het idee gehad dat hij baat had bij hele, hele zachte vorm van behandeling. Want dat vond hij al super moeilijk. Hij vond het heel moeilijk om los te laten, letterlijk en figuurlijk. Of fysiek en mentaal, kun je zeggen.
Ja.
En nou ja, ik ben heel erg blij dat ik daarnaar geluisterd heb. En dat ook gewoon het juiste bleek te zijn.
Yeah.
Dus het volgen van je gevoel, dat is wel echt iets wat ik met hem heb gedaan. En ook heb moeten doen. En ik ben blij dat ik het zo gedaan heb. Ja. Yeah.
En hoe helpt dat je nu nog?
Het is... als je daar eenmaal achter komt, dan is dat ook gewoon bevestiging voor je gevoel of intuïtie. Of ja, weet je net hoe je het wil noemen. En ja, dat is het geweest, de bevestiging. Dus ja. Dat ik gewoon daarmee vooral door moet blijven gaan.
Oké.
Met zowel glitter als mondermoer. En dat ook prima is. En natuurlijk ook gewoon op andere dingen of in andere vlakken ja. van je leven.
Ja, want, dus,
ja wat... ook privé of in onderneming. Of, ja.
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 Ja, de paarden zijn er zijn leuk als we ons paardenuur, dag of vakantie hebben. Maar ze leren ons wat dat betreft alles wat we ook daarbuiten kunnen gebruiken. En hoe, welke lessen van King meer leren op je gevoel vertrouwen eigenlijk en daarna leren luisteren? Welke lessen neem je nog meer mee in het ondernemen vanuit je paarden? Kan je dat vertellen?
Zou ik echt even over na moeten denken.
Ja. Ik kan het boos zetten.
Ja, ik ben... Ik moet zeggen dat ik nooit zo... Ik denk nooit zo heel erg na over... Goh, welke lessen heb ik van ze geleerd?
Oké. Okay.
En hoe kan ik dat nu toepassen in mijn bedrijf, zeg maar? Het is eigenlijk meer andersom. Dus ik kijk in mijn bedrijf altijd van... Oké, maar wat kan ik beter doen? Wat kan ik anders doen? Wat ging er goed en waar moet ik dan dus meer van doen? En dan denk ik altijd dat er wel parallellen te trekken zijn naar de paarden.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, dus ik denk dat het meer een beetje wisselwerking is. Het is meer dat ik parallellen zie tussen mijn persoonlijke en persoonlijke ontwikkeling van mijn bedrijf en het werk met de paarden.
Yeah.
Dan dat ik echt lessen uit het een toepas in het ander. Maar behalve dus gevoel of intuïtie, is iets wat ook heel belangrijk is als je bijvoorbeeld doelen wil stellen. Om niet alleen maar te bedenken, ik wil dan dat en dat bereikt hebben. Maar om ook na te denken over het proces.
Ja.
Wat zijn dan de procesdoelen die je kan stellen?
Ja.
Dus ik wil, als ik even nadenk over wat ik bijvoorbeeld met Mon Amour zou willen. Ik zou het echt te gek vinden als ik volgend jaar, in de zomer of zo, met haar een korte endurance wedstrijd kan rijden. En dat is niet eens echt wedstrijd, weet je. Het is gewoon een endurance route en leuk meedoen, kijken hoe het gaat. Dat zou echt gek zijn, want dat is... maar goed, dan kun je gaan nadenken. Oké, maar wat is daar dan voor nodig?
Ja.
Ik kan wel dat de hele tijd in mijn hoofd hebben, maar als ik niet bedenk wat ik daarvoor moet doen en wat voor dingen we dan moeten kunnen, dan gaat het niet lukken. Dan ben je continu bezig met niks.
Ja.
Dus ze moet... Want we moeten ergens heen. Dus ze moet op een trailer kunnen. Ze moet dat oké vinden. Inrijden is best handig. Ze is nog niet ingereden. Dus ook zadel bijvoorbeeld. Nou ja, dingen op de rug vindt ze al wel oké. Mijn gewicht op haar rug. Kunnen lopen, remmen, sturen... is wel handig, controle over de gangen. Dat we überhaupt naar buiten kunnen, is wel handig. Ook als je zonder ander paard gaat. En zo kun je nadenken over processen. En dat doe ik in mijn bedrijf ook. Dus ja. Ik bedenk wat ik volgend jaar zou willen, of wat ik zou willen met de podcast bijvoorbeeld. Maar dan moet ik ook gaan bedenken van, oké, maar wat heb ik daar dan voor nodig?
Ja.
Wat moet ik doen dat, als ik dat allemaal gedaan heb, dat je automatisch uitkomt bij dat doel.
Ja, cool. Nou, mooi, toch?
Ik denk dan... Ja, voor mij zijn het dan dus eerder parallellen eigenlijk tussen die twee. Ja. Ja.
Cool. Hey, nog een laatste vraag eigenlijk. Voor wie is The Horse in Mind... voor wie is het? Voor wie is het kennisplatform? En volgens mij heb je ook een abonnement, klopt dat?
Ja, klopt. Horse in Mind bestaat eigenlijk uit verschillende delen, zeg maar. Dus je hebt de paardenpodcast natuurlijk, die is gratis voor iedereen. Je hebt de blogs, die zijn natuurlijk ook gratis te lezen. Dan worden er nog regelmatig webinars, betaalde webinars georganiseerd met experts. Er is... nu ook een 3-daagse summit is er geweest. En die komt in het najaar weer.
Oh, waar gaan die
ook? Waarschijnlijk training. Cool. Dat is een, je hebt een primeur.
Oh.
Er is nog niks over online en er is ook nog geen programma.
Okay.
Maar ik ben nu bezig met dat langzaam in te richten en mensen te vragen daarvoor.
Okay.
Dus dat zal in oktober zal dat zijn.
Cool.
Dat zal dus de tweede summit zijn van Horse & Mind. En verder is er inderdaad een membership waar je dus lid van kan worden. Met dus toegang tot alle webinars. Met ook webinars speciaal voor de leden. Dus die zijn niet voor anderen toegankelijk. Ja. Live Q&A's en dat soort dingen. Het is echt voor de paardeneigenaar die zich al bewust is van het feit dat welzijn eigenlijk allesomvattend is. Dat het meer is dan alleen training. Maar ook dus huisvesting, voeding, hoeven en alles dat erbij komt kijken. En die ook echt leergierig is. Dus die weet dat je eigenlijk nooit uitgeleerd bent. En gewoon altijd zit te wachten op weer nieuwe stukjes informatie. Nieuw leervoer en nieuwe manieren van nog beter voor je paard kunnen zorgen.
Nou, cool.
Ja. Ja.
Ik denk dat het super waardevol is om sowieso even een kijkje te gaan nemen. En we wachten de summit smart af.
Er komt eerst nog, dat kan ik wel verklappen, want dat komt binnenkort al online. Begin september weer een vierdaagse gratis masterclass over voeding.
Kijk, dat is cool. Dus, en waar kunnen ze zich inschrijven?
Ja, via horseandmind.nl vanaf 23 augustus. Dus je moet nog heel eventjes de datum onthouden.
Ja.
Of Horse & Mind ergens gaan volgen. Of als je mails ontvangt, dan hoor je het natuurlijk vanzelf. Maar vanaf 23 augustus kun je daarvoor inschrijven. En dan is begin september die gratis vierdaagse. En daar kan echt iedereen aan meedoen.
Cool. Misschien kan ik tegen die tijd een linkje in de zogenoemde show notes, heet het volgens mij. Hè?
Ja, super.
Dat zou wel cool zijn.
Hartstikke tof.
Nou, ik denk dat het heel waardevol was. En ik heb eigenlijk verder geen vraag voor je. Okay. Nou ja, ik zou de hele dag denk ik nog wel kunnen doorpraten. Maar laten we
over paarden altijd, toch?
Ja, laten we de podcast een beetje binnen de perk houden. Wil je nog iets delen?
Wil ik nog iets delen? Misschien het enige wat ik nog wel wil toevoegen is dat ik me er heel erg bewust van ben dat op social media er eigenlijk vooral mooie momenten gedeeld worden.
Mm-hmm.
En dat het altijd lijkt alsof iedereen succes heeft met zijn paard. En ik ben me er ook bewust van dat ik daar een beetje aan meedoe. Simpelweg omdat ik het altijd moeilijk vind om de stukken te delen die minder goed gaan.
Okay.
Zoals dat weet je, de problemen, fysieke problemen van Mon Amour of glitter die wat hoefbevangen was geweest. Ik neem mezelf voor om daar meer over te delen. om ook te laten zien dat het gewoon niet alleen maar roosgeur en maanschijn is.
Yeah.
En ik denk dat er stiekem best wel veel paardeneigenaren zijn die daar last van hebben, zeg maar, die zich misschien afvragen van ja, maar gaat het nou alleen maar bij mij zo slecht? Of zorg ik nou, gaat het bij al die andere paarden dan wel goed? En waarom gaat het daar dan wel goed?
Ja,
het is gewoon niet zo.
Nee.
Het is gewoon niet zo. Dus staar je niet blind op al die positieve berichten. En
ja,
je kan niet meer doen dan je best.
Nee, nou dat heb je in het begin van de podcast. Kwam dat heel, heel mooi naar voren, vond ik ook. Wat je zei. Wat ik nu weet, had ik misschien een aantal jaar geleden dan anders gedaan. Maar op dat moment deed ik ook mijn best. En op dat moment deed ik ook het waarvan ik dacht dat het beste was voor mijn paard. En ik denk dat we dat allemaal doen als we zo erg bezig zijn met nieuwe kennis opdoen, nieuwe inzichten en ons blijven ontwikkelen.
Ja. Precies. Ja, als die wil om te ontwikkelen er maar is, dan kan het eigenlijk niet anders dan gewoon goed gaan.
Nee. Rianne, super bedankt voor je tijd, dat je er was en dat we dit interview hebben opgenomen.
Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt.
Oké. Lieve mensen die luisteren, doe een dikke knuffel aan je paard. Neem zeker even een kijkje op horseandmind.nl of zoek even op Instagram of Facebook. En dan tot de volgende podcast.